Zo, ja. Ondertussen vanuit de kleine studio. Katrien Vuilsteken?
Ja.
Goedemiddag. Ah, kijk, voilà, hier is het dus gelukt. Goedemiddag. U bent sinologe?
Ja, ik heb Chinees gestudeerd toen de dieren nog spraken in de jaren 80. En ik ben dit jaar exact 40 jaar geleden voor de eerste keer naar China gegaan als beursstudent naar Shanghai. En ik ben er deze zomer uiteraard opnieuw naartoe geweest. En ik heb, dus ik ben sinoloog van opleiding, maar ik heb 25 jaar voor De Morgen geschreven en daarna heel veel interviews en stukken gemaakt voor KNAK. En ik heb ook twee boeken over China geschreven. Volksrepubliek van Verlangen en Het Gewicht van Hemelse Vrede.
Ah ja, dus niet echt toeristische gidsen, zullen we maar zeggen.
Nee. Ik heb nooit toeristische stukken geschreven.
Nee, dat ging dan maar over hoe dat de maatschappij daar functioneert, neem ik aan.
Ja, absoluut. Het eerste boek, Volksrepubliek van Verlangen, gaat eigenlijk over alle thema's die op dat moment in China belangrijk waren, gaande van de seksuele revolutie over het eenkindbeleid tot de minderheden, wat er politiek aan de hand was, hoe het zat met de autoritaire staat. En het gewicht van Hemelse Vrede is natuurlijk Tian'an, hè, dus de slaande op het Tiananmenplein. En was eigenlijk een kijken, exact 20 jaar na datum, hoe het gesteld is met vrijheid en verzet sinds Tiananmen. Dat was ook de ondertitel van het boek. En in dat kader ben ik toen ook naar Dharamsala geweest, waar de gevluchte Dalai Lama en zijn regering in ballingschap in India wonen en werken.
Ah ja, en hebt u die man ontmoet of niet?
Ik heb die man niet in Dharamsala ontmoet, maar ik heb hem wel helemaal in het begin van mijn journalistieke carrière heb ik een interview gehad van een half uur met de man. En ja, zoals u misschien nog weet, hij is op een bepaald moment relatief vaak naar West-Europa gekomen voor een soort van bid en of boeddhistische bijeenkomsten, ja, in elk geval, waar op dat moment vele duizenden mensen op afkwamen. En bij een van die bijeenkomsten, voorafgaandelijk daaraan, had ik de kans om met hem te spreken. En ik weet nog hoezeer ik onder de indruk was, maar tegelijk ook hoe weinig ik in dat korte bestek eigenlijk kon vragen en hoe weinig ik met hem kon praten.
Ja, een half uur is niet lang, hè? Nee. Dus mag ik nog eens even nieuwsgierig zijn? Waarom bent u Chinees gaan studeren? Wat trok u daar zo aan?
Ja, het punt is, ik wilde sowieso schrijven. Ik wilde journalist worden, dat wist ik al van toen ik 7 was. En toen dacht ik, dan moet ik eigenlijk een taal leren. Ik moet een taal leren die heel veel mensen in de wereld spreken.
En die wat ongebruikelijk is zo. Ja.
Ja, en die hier door weinig mensen wordt gesproken. Want dat geeft mij dan een soort concurrentieel voordeel. Hè. Dat zal maken dat mensen toch mijn stukken zullen willen. En zo is het eigenlijk ook gegaan. Ik ben in 1987 voor de eerste keer na een jaar in China teruggekeerd. En inderdaad, op dat moment was het zo dat mensen hier nog heel erg veel spraken over de culturele revolutie. Terwijl die campagne eigenlijk al gedaan was van 1976. Dus we waren op zich 10 jaar later. Maar wat er op dat moment al gebeurd was, namelijk het begin van de hervormingen, de opendeurpolitiek van Deng Xiaoping, velen stonden daar een beetje weigerachtig tegenover en dachten, wat zal dat worden, misschien niet zoveel. Dus in die zin vond ik dat er vanaf het begin toch wel veel te vertellen viel. En vooral dan ook vanuit, en dat was voor mij heel belangrijk, vanuit een niet-ideologisch perspectief. In die zin, ik ben niet naar China gegaan omdat ik overtuigd communist was. Ik had eigenlijk geen duidelijke politieke kleur. Ik ben naar China gegaan, zoals ik zei, omdat ik die taal wilde oefenen en met dat volk, met die mensen wilde spreken. En ik heb mij altijd laten leiden in mijn opinies door wat zij zelf zeiden. En toen eigenlijk bleek dat de communistische partij, ondanks het feit dat ze tot op heden aan de macht is, eigenlijk niet zo ontzettend veel fans had. En nu heeft ze natuurlijk wel die stedelijke middenklasse achter zich. Maar in de jaren 80 was dat helemaal niet zo. Wel, door hun ideeën, de ideeën van de mensen, het feit dat, dat die partij niet populair was, ja, dat leek mij het belangrijkste ook om te vertellen. Want wie zou ik zijn om iets te propageren wat diegenen die eronder moeten leven eigenlijk niet zo sterk steunen.
Mm-hmm. Ja. Nu, het is een ik kan mij niet herinneren dat er een periode was dat China niet bestond. Dat is, ah ja, natuurlijk wel, maar dat is toch een van de oudste doorlopend bestaande staten, hè?
Ja, absoluut. En wel in verschillende opzichten eigenlijk. Dus je zou kunnen zeggen, ja, het keizerrijk, hè, de elkaar opvolgende dynastieën, die zijn geëindigd in 1911, hè, dus ondertussen toch ook alweer meer dan een eeuw geleden, maar zijn begonnen in 220 voor Christus. En hoewel dat gaat om heel verschillende heersers, soms zelfs over wat de Chinezen destijds noemden barbaren, hè, de Mongolen of de Jurchen, hè, allemaal volkeren die eigenlijk niet Han-Chinees waren, in deze twee gevallen, zien we toch een zeer grote continuïteit. En die continuïteit betekent niet dat de grenzen altijd dezelfde zijn geweest, maar een continuïteit waarin we een aantal filosofische en levensbeschouwelijke strekkingen hebben gezien die zich altijd hebben voortgezet, namelijk het Confucianisme, dat dateert uit de 5e eeuw voor Christus, het Taoïsme en het Boeddhisme. Aangevuld door nog een paar dingen zoals het legalisme, maar eigenlijk zien we die manieren van kijken naar de wereld en kijken naar het bestuur, zien we die voortgezet in die hele Chinese geschiedenis, ook door volkeren zoals de laatste dynastie, die van de Manchus, die in halverwege de 17e eeuw aan de macht komen. Ook zij zullen proberen om Chineser te zijn dan de Chinezen en zullen dat doen door precies dat boeddhisme te omarmen, dat Confucianisme te omarmen. Dus eigenlijk zien we toch een hele duidelijke continuïteit. En, minstens even belangrijk, is China is ook een van de allereerste staten dat een bureaucratie heeft ingesteld. En dat eigenlijk een heel ambtelijk apparaat heeft uitgebouwd om het land te besturen. En ook die zien we voortbestaan. Dus in die zin, dat ambtelijke apparaat bestaat al van voor onze tijdrekening en zal natuurlijk worden hervormd en zal in de loop der eeuwen enigszins worden aangepast aan de noden van het moment, maar zal wel blijven bestaan en zal er ook voor zorgen dat eigenlijk de weg naar rijkdom en naar een sociale emancipatie, die verloopt in China doorheen de dynastieën via het deelnemen en het slagen voor het ambtenarenexamen. Dus eigenlijk de rijke klasse in China is niet louter gebaseerd op diegene die grond bezit, zoals dat in West-Europa het geval was, maar op diegene die geslaagd was voor het ambtenarenexamen, eerst op lokaal niveau, dan provinciaal niveau en dan op centraal niveau. En daaruit voortvloeiend een positie als controleur van zout bijvoorbeeld, of een douanefunctie, of dus allerlei ambtelijke functies. En dus dat zijn allemaal constanten doorheen de eeuwen.
Ja, je hebt dus een soort van staatsapparaat dat zichzelf in stand houdt, ook als daar andere etnische elementen die komen. Zo'n beetje, in het oude Egypte is er toch ook een tijd een dynastie geweest van, ja, Berbers eigenlijk, hè? De Libiërs die dan ineens daar een aantal farao's hadden geleverd. Ja. Mm-hmm. Dus dat is al heel lang. En die zijn ook nooit gekoloniseerd. Want ik dacht, Indië bestaat ook al wel lang, maar die hebben een tijd onder de Britten gezeten. Hè? China niet, hè?
Ja. Nee, zij het natuurlijk dat relatief is. In die zin, de 19e eeuw is algemeen de eeuw van het imperialisme en heeft voor China ook wel betekend dat de Britten, gesteund door de Fransen, twee opiumoorlogen hebben gevoerd. Hè, want uiteindelijk, wat zien we? We zien dat er een handelsonevenwicht bestaat. We zien eigenlijk dat er vanuit Engeland veel meer wordt geïmporteerd uit China. En met name de thee speelt daar een heel belangrijke rol in. Dan dat er wordt geëxporteerd naar. Er was met andere woorden heel veel wat we uit China wilden, maar heel weinig wat China uit Groot-Brittannië wilde. En om dat handelsonevenwicht te herstellen, had Groot-Brittannië er niet beter op gevonden dan opium vanuit de Britse kroonkolonie, vanuit de Britse kolonie, India, in te voeren, wat natuurlijk helemaal niet naar de zin was van de Chinese keizer. Hè, want stel je voor, als 5% van jouw bevolking, met name die rijke, die ambtenarenklasse, als die allemaal opiumverslaafd worden, wat de impact daarvan is voor het bestuur van een land. Hè?
Ja, dat is toch eigenlijk wel een bizarre strategie, hè? Zo het doelbewust aan de drugs helpen van bepaalde bevolkingsgroepen waar je liever vanaf bent.
Absoluut. Het is niet alleen bizar, het is een misdadige. En vanuit de 21ste eeuw bekeken is het een totaal onacceptabele strategie. En dus, dat heeft geleid tot twee opiumoorlogen. Hè, want dus de keizer verzette zich daartegen. En die twee opiumoorlogen, 1842, 1860, 1859, 1860, hè, die twee die zijn allebei door China verloren. Hè, en de consequenties daarvan, en dat is de reden waarom ik dit verhaal vertel, consequenties daarvan is niet een kolonisatie van China, maar wel het afstaan van gebied. En dus in die zin, dat komt wel heel dicht in de buurt van kolonisatie, want het is op dat moment dat China verplicht wordt om Shanghai af te staan. En Shanghai wordt eigenlijk tot in 1943, wordt dat een soort extraterritoriaal gebied waar de Britten de plak zwaaien. Evengoed als zes verschillende andere steden, als ook Hongkong. En daar komt dan ook Kowloon bij. Dus met andere woorden, het is niet, China is niet als dusdanig gekoloniseerd, maar heeft wel te lijden gehad onder dat westers imperialisme en heeft daardoor ook wel territorium verloren, wat eigenlijk neerkwam op handelsposten die Groot-Brittannië en ook andere westerse landen in staat stelden eigenlijk om tegen hun eigen voorwaarden handel te drijven.
Mm-hmm. Ja. En in de huidige vorm van, hè, territoriaal zullen we maar zeggen, hoe lang is het nu in deze vorm? Is dat al sinds de val van de keizer? Dat het nu zo hetzelfde geheel is?
Nee. Op zich is er, dus als we kijken naar de minderheidsgebieden, dus ik denk, het eerste punt dat we moeten maken is dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Sovjet-Unie destijds, hè, China een relatief homogene natie is. En wat bedoel ik daarmee? Meer dan 90% van de inwoners van China zijn etnische Han-Chinezen. Dat betekent niet dat daar geen onderlinge verschillen tussen bestaan. Hè. Op zich is het een ontzettend groot land. En er zijn ook er is één taal. Maar natuurlijk zijn de regionale dialecten heel verschillend. En als ik zeg heel verschillend, dan bedoel ik daarmee, daar begrijp je, zelfs als je standaard Chinees kan, begrijp je daar in veel gevallen niets van.
Ja, nee, dat is zelden als dat je hier standaard Nederlands hebt geleerd en je komt in West-Vlaanderen of in Limburg, dan kun je ook helemaal niks beginnen natuurlijk.
Ja, maar het verschil is nog groter. Om maar een voorbeeld te geven, in het standaard Chinees zeg je wo, ik. Hè, in het Shanghainees zeg je elle.
Ja, dat is wel iets helemaal anders.
Ja, inderdaad.
Ja, China is ook iets groter dan België natuurlijk.
Inderdaad. Maar dus, meer dan 90% van die bevolking zijn Han-Chinezen. Hè, met nog regionale verschillen uiteraard in zo'n groot land. Hè. Maar dus, dan heb je die minderheden die eigenlijk een heel kleine groep uitmaken. En die uiteenvallen in op zich ongeveer 56 verschillende groepen. Hè. Dan, die zitten enerzijds in het zuidwesten, hè, in de provincie Yunnan, provincie Guizhou, Guangxi, de zuidelijke en eigenlijk zuidwestelijke provincies. En zijn heel vaak relatief kleine groepen. Hè. Bijvoorbeeld in Yunnan, een van de groepen waar wat wij zijn nu naar Yunnan geweest, daar heb je de Bai. De Bai, dat is 2 miljoen mensen. Voor ons lijkt dat relatief veel, maar in een land met 1,4 miljard mensen is dat natuurlijk totaal peanuts. Hè. Daarnaast, dus naast die kleine groepen zoals de Bai, de Nasi, en zo heb je er nog tientallen, heb je natuurlijk de drie volkeren waar de voorbije decennia wel problemen mee zijn geweest, namelijk de Oeigoeren in Xinjiang, de Mongolen in binnen Mongolië en de Tibetanen in
Tibet.
Nu op zich autonoom Tibet is, maar eigenlijk is het historische Tibet veel groter dan wat nu het autonome gebied Tibet is. Dat is ook een van de manieren waarop je een volk natuurlijk kan controleren. Dat is door delen van zijn gebied bij andere provincies in te delen waar de Han-Chinezen in de meerderheid zijn. He, dus eigenlijk maakt je van dat gebied een veel kleiner gebied door delen elders in te delen. En dus met zowel die Tibetanen, omdat de vraag was van is dat sinds het einde van het keizerrijk al één rijk geweest? Nee. Die Tibetanen die zijn eigenlijk in de loop van de geschiedenis is dat altijd een soort grensgebied geweest, dat soms veel groter en soms veel kleiner was. Hè. Op zich ook een theocratie met een duidelijk religieus politiek karakter. Wel, die Tibetanen die zijn eigenlijk pas bij China gekomen. Ze zijn in de geschiedenis op verschillende momenten bij China deel geweest van China, maar zijn nu in de recente tijd, zijn zij eigenlijk in 1952 bij China gekomen.
Ah ja, dat is vrij recent, ja.
Absoluut, en in 1959 is de Dalai Lama gevlucht omdat hij ondanks de beloftes van Mao in de jaren 40 op verregaande autonomie eigenlijk zag dat daar niets van in huis zou komen. Als we dan kijken naar Xinjiang, Xinjiang, dat betekent eigenlijk nieuwe grens of nieuw territorium. Dat is dat is een vijfde van het hele land, dus dat is heel groot. Tegelijk dun bevolkt, want daar zit ook de Taklamakan-woestijn. Dus dat is eigenlijk voor een groot deel onherbergzaam gebied. Hè, waar trouwens niet alleen Oeigoeren wonen, maar ook Kazakken.
Ah, dat is Oost-Turkestan, noemen zij dat. Hè?
Inderdaad. Hè, dat zijn eigenlijk... zijn dat, als we het een beetje naar Europa trekken, ze herinnert u zich de Ottomanen, die in het midden van de 15e eeuw naar Europa zijn gekomen. Wel, de broers en de zusters die zijn achtergebleven van die Ottomanen in Centraal-Azië. Dat zijn de huidige Oeigoeren, Oezbeken. Ah. Want dat is een Turkstalig moslimvolk.
Ah, dus dat zijn de Oer-Turken, zogezegd.
Ja, en die kunnen elkaar ook verstaan.
Hè? Ja, en dat klopt. Ja, want ik heb...
concentratie is van Oeigoeren in Turkije.
Ja, en in mijn klas, als er een Oeigoer in mijn klas zit en een Turk, dan kunnen die vlot met elkaar praten. Ja, ik geef Nederlands aan volwassenen, dus... Ja. Zeg, maar ik denk dat we toch... Want het is al, het is al bijna 12:30. Onze volgende gast verwacht een telefoontje om 20:40. Dus ik denk dat we even naar de wet moeten, want we hebben nu een algemeen beeld van China en zo de drie grote minderheden daar. Wat is nu, er is een nieuwe wet gestemd, een etnische eenheidswet. En wat houdt die precies in?
Ja, dus de wet is aangenomen in maart van dit jaar en is in voege getreden op 1 juli van dit jaar. En eigenlijk houdt die in, is het een verderzetting. Want het is niet een breuk met een eerder beleid. Het is een verderzetting van een beleid dat eigenlijk al bezig was. En dat erop is gericht om assimilatie te verkrijgen. Assimilatie, dus met andere woorden, het verchinezen van al die minderheden. En natuurlijk, assimilatie gaat altijd en overal over dezelfde dingen. Waarbij natuurlijk een van de allerbelangrijkste vehikels taal en onderwijs zijn.
Ja.
We hebben gezien, daarom zeg ik, het is een continuering van wat al bezig was. We hebben gezien dat eigenlijk het in de jaren 80 onder Deng Xiaoping was er de bereidheid om verdergaande of verregaande autonomie te verstrekken aan al die minderheden. Het Tiananmen, het bloedbad van 89, heeft eigenlijk aan al die op zich liberale, progressieve plannen een einde gemaakt. Is eigenlijk de overwinning van de conservatieven en de greep op de macht en het uitschakelen van alles wat ook maar enigszins anders was. Hè. En sindsdien hebben we gezien dat bijvoorbeeld had je destijds universiteiten waar je ook in het Tibetaans of in het Oeigoers of in het Mongools bepaalde onderwerpen kon studeren, dat is systematisch afgebouwd.
Ah ja.
Ja. En dus dat is, eerste universiteiten zijn weggevallen en men had de zogenaamde minderhedenuniversiteiten. Dat is systematisch afgebouwd. Het volgende dat is afgebouwd zijn de middelbare scholen.
Ja, ja, ja.
Gevolgd door de lagere scholen. Dus wat betekent, en dus op zich de redenering daarachter voor de overheid is de vaststelling dat eigenlijk mensen die niet in staat zijn om Chinees, standaard Chinees, te kunnen lezen en schrijven, hè, en daar vloeiend in zijn, die kunnen eigenlijk niet functioneren in de hedendaagse maatschappij in socio-economisch opzicht.
Ah, ja.
Dus met andere woorden, wil je een job, dan moet je Chinees kunnen. Hè. Je moet Chinees kunnen lezen en schrijven. Dus in die zin, het is niet helemaal ondenkbaar en onlogisch dat men zegt, ja, het kunnen van Chinees is toch wel heel belangrijk. Hè? Want die hele grote economie steunt daarop. Hè? Maar er is natuurlijk een verschil tussen zeggen van, ja, je moet Chinees kunnen en je mag niet meer in het Tibetaans leren. Want natuurlijk, zoals altijd, de taal is een vehikel van cultuur. En in dit geval ook een vehikel van religie. Hè? En ook dat is een ander element dat heel belangrijk is. En dat heb ik ook nu gezien in Yunnan. Dat staat bij elke tempel, moskee, religieuze plek. Het is verboden voor kinderen onder de 18 om zich met religieuze activiteiten in te laten.
Pardon?
Ja, en dat betekent natuurlijk, stel u zelf voor, gesteld dat u een bepaalde religieuze overtuiging zou hebben en u mag dat uw kind of kinderen alleen maar bijbrengen vanaf de leeftijd van 18 jaar, ja, dan is de kans eigenlijk zeer gering dat u nog veel succes hebt. Hè? Want religie is per definitie iets wat heel vroeg al wordt meegegeven als identitair bouwsteen. Hè? De kinderen worden daar vroeg bij betrokken. En dus wie dat niet respecteert en wie dus wel probeert om aan religieuze opvoeding te doen van de kinderen, bijvoorbeeld in Xinjiang, die riskeert te worden beticht van terrorisme. In die zin heeft China zijn karretje heel handig vastgehaakt aan de War on Terror van Bush destijds, van 2001, 11 september.
Ja, een tikje ruim geïnterpreteerd dan.
Zeer ruim, zeer ruim. En dat heeft dus gemaakt dat men op alle mogelijke manieren heeft geprobeerd om die Tibetanen van dat lamaïstische boeddhisme af te snijden en van de Dalai Lama en van de kloosters die allemaal partijelementen verplicht in hun bestuur en ook in de mensen die wonen in tempels. En daar zijn een deel, een bepaald percentage zijn partijleden die dus moeten controle uitoefenen, die het allemaal in de gaten houden. Hè. En dus overal, ook in die tempels, dat is mij nu ook weer opgevallen, zie je heel veel propaganda, die je natuurlijk als westerling misschien niet zou opmerken, omdat het er alleen in het Chinees
staat. Ja, dus je weet niet of dat een devolte tekst is, of dat dat iets is wat tegen de lokale cultuur ingaat.
Ja, ja, ja. Maar het is overal, en het is mij heel erg opgevallen, veel meer dan vroeger. Hè. Ook overal dat verboden voor minder dan 18-jarigen. De meeste tempels hebben zelfs een plaats waar de minder dan 18-jarigen moeten wachten.
Ah, ja.
Hun ouders eventueel komen een offer brengen voor de overleden, het overleden familielid. Hè. En komen wierookbranden voor. Dan die kinderen mogen niet mee.
Ah ja, dat is zoals dat wij een hond moeten vastbinden buiten de winkel en zo. Ja.
Inderdaad, zei dat het misschien een beetje oneerbiedig is in termen van vergelijking, maar inderdaad. Hè. En dus taal, de taalreligie, zeer grote aanwezigheid en controle hè, in de tempels die, of in de moskeeën, die op zich natuurlijk hele belangrijke centra van identiteit zijn voor die mensen. Hè. En dus daar is tegen geprotesteerd. In 2008, 2009 zijn er zowel in Xinjiang als in Tibet, in 2020 ook nog in Mongolië, grote protesten geweest tegen precies hè, wat men ervaarde als een afbraak van de eigen cultuur. Maar daar heeft de overheid alleen maar met meer surveillance en meer controle op gereageerd. Herinner u ook de verhalen over de miljoen Oeigoeren die allemaal in heropvoedingskampen zijn beland. Dus dit is eigenlijk gewoon een volgende stap, waarbij, zoals u zelf ook aan het begin van de uitzending zei, heel sterk opvalt dat het nu ook mogelijk is om mensen die in het buitenland actie voeren, om die aan te pakken. Wat eigenlijk concreet neerkomt op het niet terug kunnen. Wie in een Amerikaanse, aan een Amerikaanse universiteit een steungroep voor Ilhan Tohti, de beroemde Oeigoerse professor economie die nog steeds zit opgesloten, waarvan niemand weet wat die man ooit heeft misdaan, want het was in elk geval geen separatist. Als je lid bent van zo'n steuncomité, wel, dan stel je een voor China strafbaar feit.
In principe zegt die wet, alles wat de etnische eenheid in ons land ondermijnt, is strafbaar. Nu, of wat etnische verdeeldheid zaait. Nu, dat is in Niger ook. Ik ben veel in Niger geweest. En je mag daar niet een organisatie oprichten die zich profileert als zijnde een Touareg-organisatie of een Wodabe-organisatie. Dat mag niet. Je mag zeggen, wij zijn nomadische herders, maar je mag niet die etniciteit profileren omdat zij zeggen van ja, dan krijg je onderlinge spanningen. Dat mag niet. Dus dat is daar ook wel. Maar ik denk dat het in China nog wel ietsje verder gaat. Hè?
Absoluut. Het gaat ook over, uiteraard over economische macht en politieke macht. Als je kijkt naar wie het, zowel in Xinjiang als in Tibet, als in Mongolië, wie daar politiek de macht heeft, hè, wie de lokale partijbonzen zijn, hè, dat zijn etnische Han. Hè. Hetzelfde met ga naar Lhasa, de hoofdstad van Tibet, en kijk de economie, door wie wordt die gedomineerd? Door etnische Han. Dus in die zin, het gaat ook over wie kan het laken naar zich toetrekken. En met dit soort maatregelen wordt dat alleen maar versterkt en krijg je een verdere marginalisering van de betrokken minderheden.
Ja, dus nu nog eens even over die buitenlandconsequenties. Hè? Dus de consequenties van die wet voor mensen in het buitenland, dat geldt niet enkel voor mensen van Chinese komaf.
Nee, de mensen van Human Rights Watch bijvoorbeeld, die de rapporten schrijven, hè, die zijn uiteraard niet welkom in China. En als ze toch naar China gaan, dan riskeren zij daar worden vervolgd voor hun activiteiten.
Allee, maar niet in, ik zou maar zeggen, waar zitten die mensen van Human Rights Watch? Zitten die niet in Londen? Dus, want ik heb ook wel eens gehoord dat China een soort van politiecellen zou hebben in het buitenland, die dan, er is een Oeigoerse activist, die is naar hier gekomen, en die mensen dan hier in de gaten houden en zelfs lastigvallen en soms gedwongen repatriëren. Zijn dat sterke verhalen, of klopt dat?
Dat is in elk geval al gebeurd. Dus en inderdaad, plaatsen als Londen staan erom bekend om een hele grote concentratie te hebben en om wat zij noemen United Front Activities. Dus dat zijn eigenlijk, men zet zogenaamd bevriende Chinezen in om andere mensen in de gaten te houden. Dat is in Australië heeft dat geleid tot een enorm schandaal, want toen bleek dat geen enkele uitgeverij nog durfde kritische boeken over China te drukken, omdat alle uitgeverijen hun werk lieten drukken in China en zich geboycott zagen.
Ah ja, ja, ja. Het is niet fatsoenlijk, maar het is wel begrijpelijk natuurlijk. Je gaat in je eigen land geen boeken drukken die dan nefast zouden zijn voor je eigen land. Maar ja, een beetje openstaan voor kritiek is natuurlijk ook wel iets gezond voor een maatschappij.
Ja, dat is niet... Dat is niet het geval met de Chinese communistische partij.
Zeg maar, hoe zit het dan met het internationaal recht? Je kunt toch niet zomaar in een ander land gaan opereren? Enfin, er zijn andere landen die dat ook doen natuurlijk.
Dat, ja, op zich kennen we dat even goed van Iran, kennen we dat ook van Israël.
Ja,
Turkije. De regimes hebben mensen in het buitenland gekidnapt, eigenlijk, ja. Want daar komt het op neer, dat staatskidnapping. Natuurlijk wordt dat in elk van die gevallen ontkend. He, dus in die zin, ja, China zal dat altijd in alle hevigheid ontkennen. Want uiteraard strookt dat niet met de internationale wetgeving. Maar ja, het punt is, je moet het voldoende kunnen bewijzen. En zoals ik zei, in Australië is dat uitgelopen op een ongelooflijke diplomatieke rel. He, want wat China dan doet, is meteen de producten, de import van producten uit dat land boycotten.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk, aangezien het een grote markt is dat wel een wapen met enige slagkracht.
Ja, 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 ja. Ja. Oké, ik denk dat we het hier dan kunnen afronden. Beetje jammer, maar ik ga u zeker nog wel eens bellen, want er valt nog wel veel meer over dat land te zeggen natuurlijk. En er gebeurt ook regelmatig iets wat toch wel van belang is voor ons hier, hè. Oké.
Met veel plezier.
Heel erg bedankt, Katrien Vuilsteken. En nog een prettig weekend, hè.
Ja, u ook. En uw luisteraars ook.
Dank u wel. Dag.